Goed, fijn om in uw midden te zijn weer vanmiddag. Inmiddels voor mij gewoon een bekende plek, dus dat na zoveel jaar. Hartstikke mooi. En op deze prachtige zondagmiddag wil ik zometeen met u gaan lezen uit het Marcus-evangelie. Lucas 15. Dat kun je vast opzoeken. En we gaan vanmiddag een bekend verhaal lezen. Waar je denkt, als ik zeg, het is het verhaal van de verloren zoon, dan zou je denken, oh, dat ken ik inmiddels wel. Ik hoop dat aan het eind van de middag dat anders is. Want we gaan er toch eens wat op een andere blik naar gaan kijken. Vanuit een andere blik naar gaan kijken. Het verhaal van de verloren zoon. Lucas 15, vers 11 tot en met 32. En dat gaan we ook lezen. Als het goed is, ligt ook een afstandsbediening of heb ik dat mis? Gaan we seinen. Kijk eens, ja, bedankt. Zet die aan. Lucas 15, vanaf 11 tot en met 32. Die plaatje mag even weg, kan ik zeggen. Ja. En Jezus zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen de vader, Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nog nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover. Nou mag hij. Ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt, als ik hier echt iets goed kwijt bent. En op een spannend moment. Ik had dat een flink aantal weken geleden. Ik zou naar een conferentie gaan in Engeland, de voorgangersconferentie van de Reformed Baptist, waar ik altijd heen ga, in Engeland. En dat was de eerste, of dat op 2, 3 en 4 januari, zo gelijk na Nieuwjaarsdag, met het vliegtuig naar Manchester en dan de auto huren. En als je een auto huurt in het buitenland, heb je altijd die creditcard nodig. Om dat ding te laten zien, anders krijg je die auto niet mee. En op zaterdagmiddag, wij zouden nog naar de familie in Dordrecht gaan. En dan zou ik daar vandaan naar Schiphol gaan. Dus ik was mijn spullen aan het pakken op zaterdagmiddag. En alles klaargezet. En mijn vrouw die checkt dan altijd nog even met mij het lijstje langs. Heb je dit bij je? Heb je dat bij je? Heb je dat bij je? En vrouwen nemen al 10 keer zoveel mee als mannen. Dus dan zeg ik, nee, dat hoeft allemaal niet. En daar bestaan ook winkels en allerlei andere dingen. En uiteindelijk, toen heb je ook je creditcard bij je. Dus ja, die zit altijd in mijn portemonnee. Maar ja, een beetje control freak zoals ik ben. Toch even checken. En je kijkt je portemonnee na en mijn creditcard zit er niet in. Dan denk ik, oh nee. Waar is dat ding gebleven? Ga je al je pasjes uit je portemonnee halen? Zit er niet bij. Binnenste buitenkeren van je portemonnee, zit die echt niet ergens verstopt? Nergens mijn creditcard te vinden. Zaterdagmiddag, 4 uur. Vlak voor oud en nieuw. Oh, nee. Goed, nou, eerst de rekening openen, kijken of niet alles is weggehaald. Nee, er was niks aan de hand. Waar heb ik dat ding gelaten? Laatste keer gebruikt bij het boeken van die auto, dus dat was bij mijn bureau. Bureau opgeruimd, alles ondersteboven gekeerd. En die klok tikt maar verder, 4:30. Ik moet de bank bellen, wat moet ik nou? Ik moet die auto meekrijgen. Maar toen zei mijn vrouw, maar waar heb je altijd dat pasje dan? Ik zei, ja, in mijn portemonnee, bij de bonuskaart van de Albert Heijn. Nou, nog een keer kijken, niks te zien natuurlijk. Ja, hoe kan dat? Het enige is met de Albert Heijn, met dat pasje, misschien is hij eruit gevallen. Dan zou dat misschien gebeurd moeten zijn. Ik denk, nou, dan zou ik dat toch gemerkt moeten hebben. En mijn vrouw zegt, ga dan naar die Albert Heijn, wie het schiet dat hij daar nog ligt of zo. Oké. Ik naar de Albert Heijn, bij zo'n servicebalie, en er stond een van zagrijn achter de balie. Ik zeg, ja, ik ben mijn creditcard kwijt. Naam, Van der Hoek. Zij in een la kijken, alsjeblieft, dit is hem. Ze zegt, je mag volgende keer wel eerder komen, want hij ligt hier al 3 maanden. Oh. Weet je, dat moment, ik kon dat mens wel zoenen achter de balie. Hoe blij je dan bent dat je dat ding gevonden hebt. Weet je, het is maar een stukje plastic. Maar dan kan je zaterdag niet meer kapot. Dat je dan denkt, wauw, geweldig, ik heb hem gevonden. Hij blijkt al 3 maanden bij de Albert Heijn te liggen. En schijnbaar heb ik bij de kassa een keer afgerekend, de bonuskaart eruit gehaald. En hij is eruit gevallen. En hij is netjes daar in een la terechtgekomen. Ik was helemaal blij. Blij om iets wat je kwijt was, wat weer gevonden wordt. En dan de blijdschap waar het eigenlijk om draait. Ik zit al verder te klokken, gelukkig. Nee. En dat is eigenlijk waar het in dit verhaal over gaat. En wij kennen het verhaal van de verloren zoon als een zelfstandig verhaal waar wij wat mee van maken. Van hé, iemand is kwijt, het is gevonden, geweldig mooi en dan laten we de liefde van de vader zien. Wat een geweldig hemelse vader hebben we. Zo interpreteren wij westerse christenen het verhaal van de verloren zoon. Maar als je je Bijbel bij je hebt nu en even kijkt wat daarvoor staat, dan zie je dat er nog 2 verhalen zijn. Die ook gaan over iets kwijt zijn, iets vinden en de blijdschap die daarbij hoort. En die verhalen die hebben wat met elkaar te maken. Ook al gaan ze over hele verschillende dingen. Maar ik ga ze even heel kort langs. Want wat wij vaak doen, wij maken onze eigen betekenis bij het verhaal van de verloren zoon. Maar de Bijbel leert je waarschijnlijk iets anders wat je misschien nog niet gehoord hebt. Het begint namelijk met een verhaal van 100 schapen, 1 schaap is kwijt. De herder gaat naar de woestijn, gaat op zoek naar dat ene schaapje. Die vindt dat schaapje en er is een enorme blijdschap. Men is geweldig blij, 1 schaapje van de 100 is kwijt, wordt gevonden, er is feest in de hemel. Kun je je voorstellen, in een agrarische samenleving als toen, men begreep dat, als je dat kwijt bent, ben je blij dat je het weer gevonden hebt. 1 van de 100. Het volgende verhaal, wat er gelijk achteraan komt, is een mevrouw. En die heeft 10 muntjes. 1 van de 10 muntjes is kwijt. Ze keert het hele huis ondersteboven. En na heel lang zoeken vindt zij dat ene muntje. En logisch, als je iets kwijt bent, zij vindt het en ze is blij. Feest in huis, feest in de hemel. 1 van de 10. Nu gaat het niet om 1 van de 100 schaapjes, niet om 1 van de 10 muntjes, maar nu zijn er 2 zonen. En die 2 zonen, daar zijn er 2 van verloren. Oh, het was toch 1 verloren zoon? Nee, 2 verloren zonen. En men is niet blij. Kortom, een schaap kan ze alles schelen. Een muntje kan je alles schelen. maar twee zonen? Hé, dat stemt tot nadenken. Waarom? Omdat de betekenis van de verloren zoon, om die te begrijpen, moet een stuk eerder in de Bijbel gaan kijken bij waar het verhaal echt begint. Want wij hebben natuurlijk inderdaad van de verloren zoon, maken wij dus heel makkelijk iets zelf. He, in onze westerse beleving is dat verhaal van de verloren zoon als een mooie Hollywoodfilm. Met een groot plot, een drama, een zoon die helemaal verloren dreigt te gaan. En gelukkig, hij komt weer terecht. Geweldig, kunnen we weer fijn op de bank kijken. Toch een goed gevoel, kunnen we een beetje slapen, want ja, hij is er weer. En alles is koek en ei, feestje in huis, hartstikke mooi. Menig plot voor een goede Hollywoodfilm. Maar niet de Bijbelse uitleg. Want we gaan nu kijken naar wat is nou de context van dit verhaal. En dan kijken we naar ditzelfde hoofdstuk, maar dan naar de eerste twee versen. De eerste twee versen geven namelijk eigenlijk aan wat hier aan de hand is. Want waarom wordt het verhaal van verteld? Nou, Jezus is niet de grote verhalenverteller die zomaar langs trekt. Er is iets aan de hand. Namelijk in de eerste twee versen. En daar staat het. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En toen sprak Jezus de gelijkenissen. Dit is de context. Let op de woorden van deze introductie. Alle zondaren en alle tollenaars. Heel het tuig staat voor Jezus. Het hele schorimori waar men een hekel aan heeft, hoeren, tollenaars, alles staat voor Jezus en luistert. En daar staan ook de fariseeën bij. En let op de term die zij gebruiken, want die komt terug. Deze man eet met zondaar. Niet Rabbi Yeshua, niet onze meester. Zelfs niet zijn aanspreektitel, al zouden Jezus zelf. Deze man, afstand. Er is direct afstand die de farisee neemt. Ik wil niks ermee te maken hebben. Let op die oudste broer, die zegt het ook. Die zoon van u. En laat daar nou de interpretatie in gaan zitten. Afstand. De fariseeën vinden het verschrikkelijk wat hier gebeurt. Tollenaars, bedriegers, de parasieten van de samenleving die bij Jezus staan, bij hem gaan luisteren. Nou, dat kan dan misschien nog, maar dat Jezus met ze eet. Denk aan een Zacchaeus, waar Jezus naar binnen ging om te eten. Dat kan niet, want in de ogen van deze mensen waren ze verloren. En er was niets meer goed te maken. Het was een kans, het was een groep kansloze superzondaren, ready for hell, uitgerangeerd. En ook wat in de ogen van de fariseer deze jonge man uit het verhaal van de verloren zoon gedaan heeft, was vreselijk in de ogen van de hoorder. Maar Jezus plaatst dit verhaal in de context van drie dingen. En het is een bizarre context. Wel blij van een van de 100 schapen, ook blij van een van de 10 schaapjes, maar niet blij kunnen zijn over twee verloren zonen die terugkomen. Dat kan niet. Hoe gek is dat? Verlies, vinden en blijdschap. Het gaat hier niet over het vinden, het gaat hier over de blijdschap. Wij zouden vrolijk moeten zijn. Dat is waar het hier om gaat. En hier staan morrende fariseeën. Klaar. Wat gebeurt er? En wat is het grote probleem? Het begint met het bekende verhaal wat wij kennen. Het verhaal, het handelen van de jongste zoon. Weet je, wij zeggen vaak dat de vader beledigd wordt door het feit dat die zoon wegging. Of dat hij de erfenis, vooral dat de erfenis, opeiste. Dat zeggen wij, dat, ja, dat had niet gekund. Dat is niet helemaal waar. Want in de Joodse context was het niet zo heel erg om die erfenis op te eisen. Het is natuurlijk niet leuk, de gedachte dat je eigenlijk je vader dood meer waard vond dan levend. Maar je kon er nog een goede betekenis aan geven. Want als die jongen nou dat land had opgevraagd, daar mee aan de slag was gegaan. Een nieuwe schuur had laten bouwen. En wat nieuwe landbouwwerktuigen. Hij had geïnvesteerd in dat land van zijn vader. Had menig Jood nog wel zoiets van, nou ja, oké. Okay. Je investeert in de toekomst. Die vader had blij kunnen zijn, zijn land, er gebeurt wat mee. Dat had nog wel gekund. Maar wat veel erger was, deze man werd niet beledigd door dat stukje. Maar wat er staat, als we gaan kijken aan het begin van dit verhaal, niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden. En hier begint het probleem. Dat land krijgen, nou, dat ging nog wel. Maar land verkopen in de Joodse context is een drama. Waarom? Omdat de Jood geloofde dat ieder stukje land van Israël gekregen was van de Heere God. Uitgedeeld was aan de stammen van Israël. En land verkopen aan menigeen om er geld voor te krijgen was de Heere beledigen. Dat was je familie beledigen, want het land werd in de Torah verdeeld onder de families. En dat moest je beheren en netjes overdragen en binnen het volk houden en binnen je stam houden. En dan zelf naar een ver land gaan. Dat was pas beledigen. En de mensen op het dorp, die spraken daarover. God, deze vader, die kan zijn zoon niet in toom houden. En er werd gekletst op het dorp. Want normaal gesproken had de vader hier moeten ingrijpen. Hij had in de Midden-Oosten cultuur, zoals dat vandaag nog geldt, had deze jongste zoon een paar flinke tikken moeten krijgen. Dat is hoe men het boel oplost in die tijd. Een paar flinke tikken geven en op je plaats, waar jij behoort, jongste zoon. Maar de vader deed het niet. De jongen ging weg naar een ver land en verkwiste daar de boel. En dat was een belediging voor de vader. Een losbandig leven met de erfenis van je vader, dieper kon je niet vallen. Het was een verschrikking. En wat er daarna gebeurde in het verhaal, dat kon de fariseeën wel waarderen. Want dan gaat het in één keer met een neerwaartse spiraal naar beneden, heel snel. Er wordt niet verteld hoe het precies en wat, maar er staat hij verkwist alles in een losbandig leven, in een ver land. En daarna komt boontje op zijn loontje. Dat begreep de omstander ook wel. Want er kwam een zware hongersnood. Hij had zijn geld er doorheen gejast. Hij begon gebrek te lijden. En dan, hoe erg het ook klinkt in de oren van een Jood, maar hij ging naar een ongelovige, in ieder geval een heidense man die varkens hield. Dat deed een Jood niet. Dat waren onreine dieren. Daar mocht hij de varkens weiden en hoe erg het ook was, hij mocht zelf niet met ze mee eten. En de fariseeën zullen aan de zijkant gestaan en denk ik zo, zie je wel, ik krijg het ervan. Goed zo, mooi zo, goed stelt, Heer Jezus. Tot nu toe klopte dat aardig in het beeld van de mens. Zo van, zie je wel, dat is de consequentie van de zonde. Hè? Zo hoort het tenminste, opgeruimd staat netjes. Maar dan verandert het verhaal. Er komt een draai. Nadat hij tot zichzelf gekomen was, in vers 17, besluit hij, nou, hij was tot inzicht gekomen, ik weet niet of het nou helemaal zondebesef is, dat lezen niet helemaal, maar op een bepaalde manier zegt hij wel, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Het kan ook een slimme truc zijn, om dat te zeggen van, nou ja, weet je, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik ga naar mijn vader toe en ik meld me aan als een arbeider. Want ja, bij die varkensboer was het nog dramatischer. Je kon een poging wagen. Hij besefte wel dat hij zich niet als zoon kon aanmelden. Dat hij het ook niet verdiende. Dus enig inzicht was er. En hij zegt, ik ga terug. Ik zeg, ik heb gezonden tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. Maar het blijkt dat de dagloners van de vader het hier wel een stuk beter hadden. Dat is wat er gebeurt. Normaal gesproken, als de zoon terugkomt, hadden er weer opnieuw flinke tikken uitgedeeld moeten worden. In ieder geval door de vader. Maar de vader gaat reageren. En hier wordt het bijzonder voor de omstanders. Wij zeggen, wij hebben zo'n beeld van de verloren zoon en de vader. Dat de vader met open armen omstond om het te ontvangen. Want zo groot was zijn liefde. En kon hem niks schelen wat er gebeurde. Dat is wat wij heel vaak van die vader denken. Dat hij zo verlangend was dat hij op de uitkijk stond. Nou, ik zou je zeggen, ik denk het niet. Ik denk het niet. Waarom? Om dan nog steeds in die Joodse context te zitten. Stel je voor dat die vader thuis was gebleven. Nog steeds van harte hè, dat die zoon thuis mag komen, maar hij was thuis gebleven. Er staat hier, hij ging op een afstand staan. Ver af, dat is wat er hier van het Hebreeuws staat. Ver af van dat dorp. Stel dat hij dat niet had gedaan en die jongen was met zijn plunjezakje thuis gekomen en die loopt dat dorp in. Wat denk je dat er gebeurd is? De jongens van het dorp, die hadden gezien en gehoord dat die vader, die man van statuur, die grondhouder, hè, in een stammencultuur als toen, die jongen had gevierendeeld op het plein geworden. Die hadden ze gelinst. Voordat hij überhaupt maar de poort van de boerderij van zijn vader had kunnen bereiken. Dat is de liefde van de vader. Die beschermt. Die zegt, voordat jij als het ware de dood als loon krijgt, ga ik voor het dorp uit. Ik wacht je op. En daar ontvangt de vader de zoon. En rennend vliegt hij hem om de hals. De zoon loopt gewoon terug, maar de vader vernedert zichzelf. Allereerst om die zoon tegemoet te komen. Dat deed je niet als vader. Hij moet zelf maar op, dat denken wij. Laat hem eerst maar zelf de knieën. Laat hem maar voelen, die jongen, wat hij heeft gedaan. Ik blijf hier staan en hij is welkom, maar ik blijf hier. Nee, dus de vader vernedert zichzelf allereerst om daar naartoe te gaan. Dan staat er en hij rende. Wat betekende dat voor een man in die tijd? Die had een witte tunieke vaak aan. Dat is een tuniek moest optillen om te kunnen rennen. Dan zag je de blote benen van die man. Dat was in die tijd en nog steeds in de Midden-Oosten cultuur nat dan. Dat doe je niet. De mensen zagen dat. Jongen, wat is die man? Wat doet hij nou? Dat doe je toch niet? Hij vliegt hem om de hals in plaats van een klap in het gezicht. Tot drie keer toe vernedert de man zichzelf. In plaats van deze zoon af te ranselen, op het moment dat hij ook maar überhaupt één stap op zijn erf zet, haalt de vader deze jongen weg van de dood van de omstanders. En accepteert de schande van de zoon. En neemt de schuld op zich. Een doorn in het oog van de farizeeërs. Zo'n zondaar kon je toch niet vergeven. Dat was een afvallige. Maar wat de vader doet, is enorm. In vers 22. Hij zegt tegen de slaven, haal het beste gewaad maar tevoorschijn. Trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen om zijn voeten. Nog voordat de rest van het dorp op de hoogte is, wordt de onwaardigheid van deze jongen omgewisseld voor waardigheid. Een mantel krijgt hij om. Een mantel van erbij horen. Er is feest. Een mantel zoals Jozef die had. Een feestgewaad, verzoening. Een zegelring. Een ring is een teken van erfenis. Van toekomst, van macht, van zeggenschap binnen de boerderij en binnen het erfenis van de vader. En sandalen. Slaven liepen op blote voeten. Zonen lopen op sandalen. Zo wisselt de vader de onwaardigheid in voor waardig. Het gemeste kalf wordt geslacht. Iedereen deelt mee in de vreugde van de vader. Zelfs de slaven. En wat zegt vers 23? Breng het gemeste kalf. Slacht het. Laten we eten en vrolijk zijn. Laten wij vrolijk zijn. Tot zover matcht het verhaal met de drie vorige verhalen, waar allemaal staat dat er vrolijkheid is. Of nou één van de 100 schapen is, één van de 10 penningen. En hier is vrolijkheid vanwege het terugvinden van één zoon. Tot hiertoe klopt het met de andere twee verhalen. Maar het verhaal gaat verder. Want het handelen van de oudste zoon is boeiend. Iedereen viert feest, behalve één. De oudste zoon. Vers 25 vertelt dat. De oudste zoon was op de akker. Toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. Dat is vreemd. Deze jongen was niet een harde werker of zo, die toevallig zo hard aan het werken zat dat hij niet door had. Hij had zichzelf verwijderd van het geheel. Hij leefde op zijn eigen eilandje. Een oudste zoon, hij moest notabene aan de knechten vragen wat er aan de hand was. Had niet doorgehad dat zijn vader misschien al lang verlangde naar die andere zoon. Hij leefde op zijn eigen eilandje. Wel bij het huis van de vader hoor. Hij was in de buurt. Zullen elkaar dagelijks gezien hebben. Maar er blijkt uit niks dat de oudste zoon de vader kende. Hij wist totaal niet wat er aan de hand was. Hij wist precies hoe het boerenbedrijf werkte. Hij kende misschien wel ieder vierkante meter van dat het koninkrijkje van zijn vader. Maar had geen relatie met de vader. Blijkt uit niks. Zal zelf niet naar de vader gevraagd zijn, nee, de slaaf moet het zeggen. En zegt dan, uw broer is gekomen, uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer terug gezond heeft gekregen en is boos. Snapt totaal niet de vader. Terwijl de jongens misschien al jaren weg was. En dan gaat het mis. Want ik zei er straks, wij zeggen de verloren zoon. Het zijn verloren zonen. Twee verloren zonen. En wat de jongste, wat we hem vaak verwijten, dat hij de vader beledigde, moet je kijken wat de oudste zoon doet. Kijk maar wat er staat. Er staat in vers 28, hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Dat naar binnen gaan heeft een betekenis. Er klonk namelijk muziek, dat lezen we in het vers daarvoor. De knecht vertelt wat aan de hand is, maar die muziek was een teken. In die tijd, als er muziek klonk in het dorp, bij een boerderij was het een teken, er is iets te vieren. Er is feest. En bij het horen van muziek kwamen de buren, de anderen, het waren misschien maar enkele tientallen bewoners in zo'n dorp, die kwamen dan naar de boerderij waar die muziek vandaan kwam. Want dan werd er een mededeling gedaan. Dat kon een aankondiging van een huwelijk zijn, dat kon iets anders wat te vieren was, dat kon een geweldige oogst zijn waarvan men zei, we gaan het vieren met het hele dorp. Het is een wijcultuur en geen ikcultuur zoals wij dat hebben. Men leefde in het wij. En dan staat er, de oudste zoon wilde niet naar binnen gaan. Moet je je voorstellen. Al die gasten zijn binnen. Het gemeste kalf is geslacht, er is een maaltijd, er is eten. En die oudste zoon staat buiten. Voor ons is dat misschien niet zo heel helder. Maar in die cultuur was het de gewoonte dat de oudste zoon was namelijk gastheer. Die had de taak om de vader te ontlasten van alle taken. De oudste zoon moest namelijk zorgen voor de ontvangst van de gasten. Dat iedereen te eten en te drinken kreeg. En die oudste zoon moest ervoor zorgen dat die vader kon zitten en zich uitgebreid de tijd kon geven met de gasten. Deze oudste zoon staat buiten. Hoe gênant is het voor de vader? Want dat lezen we namelijk in hetzelfde vers, toen ging zijn vader naar buiten. Voor het overstaan van al die gasten die daar zijn, moet de vader opstaan, naar buiten gaan en zijn zoon vragen, kom naar binnen. Terwijl die zoon die hele boel had moeten regelen. Kortom, hij vernedert de vader door zelf buiten te blijven staan, totdat die vader opstaat. En iedereen ziet het. Tjonge, jonge. En opnieuw, hier hadden misschien tikken uitgedeeld moeten worden in die cultuur. Maar zijn vader gaat naar buiten en staat er en spoorde hem aan. Dan had deze zoon kunnen gehoorzamen en zeggen, oké, vader, ik kom wel mee naar binnen. Nee, de tweede vernedering wordt nog veel erger. A plein publiek, waar iedereen bij is, in dat feest, hè, die muziek, die slaven, gaat de zoon de vader openlijk aanpakken. Hij zegt niet, vader, zoals de jongste zoon nog beleefd lijkt. Ik, daar begint het mee. Geen aanspreektitel. Zie, ik dien u al zoveel jaren. Ik heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar deze zoon van u is gekomen, heeft bezit met de hoeren opgemaakt en u hebt voor hem het gemeste kalf geslacht. Zo, dat is gezegd. Waar iedereen bij is. Hoe vernederend voor de vader. Openlijk je vader aanvallen. Discussiëren met alle gasten erbij. Maar ergens kun je wel denken, ja, je snapt het toch wel een beetje. Je kunt al een beetje begrijpen hoe die oudste zoon zich gevoeld heeft. Dus je kan er een enige empathie voor hebben. Altijd keihard gewerkt. Het voelt zo rechtvaardig. Om te zeggen, ja, maar ik heb al die jaren gewerkt. Mag ik dan ook een keer iets hebben? En die zoon moet kijken wat hij uitgevreten heeft. En die krijgt al het gemeste kalf. Want ik zit hier al jaren te werken. Ik snap wel iets van dat gevoel, hoor. Ik begrijp het wel. Maar het is een leugen. Het is namelijk niet waar wat de oudste zoon zegt. Dat willen wij heel graag geloven. Omdat wij denken dat die oudste zoon misschien wel waar is. Maar we kunnen bijbels onderbouwen dat het niet waar is. We gaan terug naar het begin van het verhaal. Ik zal je aantonen dat de zoon liegt. Kijk maar mee naar vers 12. De jongste van hen zei tegen zijn vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. Tot nu toe, dat kennen we. Maar wat staat er achteraan? En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Hé, de oudste zoon. Hij krijgt ook land. Komt hij in protest? Als hij een echte oudste zoon was geweest, had hij gezegd, ja maar pa, dat gaat niet gebeuren. Hij had op moeten komen als oudste zoon voor de vader. Had op zijn minst zijn jongere broer even flink op zijn nummer moeten zetten. En had zelf moeten zeggen, maar dat doe ik niet. Maar hij accepteerde het. Er staat nergens dat de oudste zoon weigerde. Nee hoor, het land werd verdeeld onder hen. En misschien was dat nou net het eilandje waar de oudste zoon al op zat. Waardoor hij niet begreep wat de muziek inhield en wat de vader mee bezig was. Deze oudste zoon heeft de jongste niet gecorrigeerd. Accepteert stilzwijgend zijn eigen erfenis zonder protest. En dan wel de vader verwijten dat hij niks krijgt. Hij liegt dat hij bedriegt. En we hebben het vaak niet door. Maar het staat er. Ik mag geen geitenbokje krijgen, nog nooit iets gekregen. Hij heeft erfenis gehad. Ik mag geen feestje bouwen met mijn eigen vrienden. Dat doe je als iemand overleden is. Hiermee zegt hij, ik heb eigenlijk hetzelfde verlangen als de oudste. Wat ging die als de jongste? Wat ging die jongste niet een feestje bouwen met zijn vrienden? Hij zegt, ik heb gewoon hetzelfde verlangen. Had het ook kunnen doen. Hij zegt niet, het is verkeerd. Ik heb hetzelfde verlangen, maar ik doe het niet. Maar diep in zijn hart wilde hij het wel. Hij is het net zo slecht als die jongste zoon. Want hij wilde het ook eigenlijk. Hij zegt het hier notabene in zijn boosheid. Ik wilde ook een feestje vieren met zijn vrienden. Maar wat de conclusie is van dit verhaal. Die jongste zoon, die maakt het zijn land te gelden. Viert een feest ver weg. Beledigt de vader ver weg in een heidens land. Maar de oudste zoon beledigt de vader in het gezicht. Op zijn eigen terrein. In de aanwezigheid van de vader is deze oudste net zo beledigend, net zo verdorven in zijn hart als de jongste. Dat is wat we zien. En dan schreeuwt hij nog, die zoon van u! Niet mijn broer, zo antwoordt de vader. Die zegt, die broer van jou is terug. En hoor de fariseeën, deze man eet met zondaren. Je er niks mee te maken hebben. Maar je bent de volle onderdeel. Pijnlijk. Maar ook hier, het laatste punt. De reactie van de vader. Ook hier had de vader kunnen optreden. Hardhandig kunnen oppakken. Hem kunnen royeren, alles kunnen doen en laten wat hij wilde. Hij hoefde met de knippen met zijn vingers. En de jongens van het dorp hadden ook deze oudste om zeep geholpen als het moest. Maar de vader reageert. Hij blijft rustig en zegt, kind, daar begint het mee. Kind. Jij bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou. Hoor wat hier gezegd wordt. Hè? Ook in het Hebreeuws, in het Grieks kan je dat merken. Tegenover het niets en nooit staat hier altijd en alles. Het is een tekst die ook heen en weer gaat, dat moet je zien. Tegenover het niets en nooit staat hier altijd en alles. Mijn kind. Kortom, je bent niks tekort gekomen. Je hebt altijd op mijn erf mogen genieten, maar je doet het niet. Deze jongen heeft nooit begrepen wat het is om te leven in de aanwezigheid van de Vader. Een geweldige positie die het volk had, maar ze genoten niet. En dat is wat Jezus de Farizeeërs meegeeft. De morrende menigte die eromheen stond. En er is voor de oudste zoon geen sprake van achteruitzetting, verlies of tekort. Wat van mij is, is van jou. Zo werkt het in Gods koninkrijk. En dan komt die laatste vers. Daar sluit Jezus mee af, in vers 32. Wij zouden dan blij en vrolijk moeten zijn. Want deze broer van jou, en daar heb je hem. Deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Innerlijk en uiterlijk, vrolijk en blij. Hier gaat het om twee verloren zonen. De een beledigt de vader ver weg. En de ander beledigt de vader zeer dichtbij. En het is soms een beeld van de kerk van Jezus Christus, hoe het soms eraan toe kan gaan. De kerk kan soms hoog moraliserend zijn over alles wat er buiten is. Dit deugt niet, dat deugt niet, dit kan niet, dat kan niet. Maar in de kerk zijn er sommigen die iedere zondag in de kerk kunnen zitten. Iedere dag keurig een bijbeltje lezen en de dingen doen. Maar ten diepste geen relatie met de Heer hebben. En daarmee soms net zo beledigend kunnen bezig zijn. En een relatie hebben van ik wil hebben, krijgen, ontvangen. Altijd zichzelf achtergesteld voelen door God. En ten diepste de Vader beledigen. En hele kerken kunnen gevuld worden met de gedachte dat ze achtergesteld worden. En vervolgens gaan we vrolijk wijzen naar iedereen die buiten is. En als er iemand binnenkomt, ruikend naar alcohol, stoont van de drugs, onder de tattoos en vul het plaatje maar in. Dan kijken we om en dan zeggen we, oh, wat erg. Moet je eens kijken. En wat het allerergste is, het duurt soms zo lang dat mensen erbij mogen horen. Weet je, soms is het voor mensen makkelijker om het evangelie van Jezus Christus te aanvaarden. Het vertrouwen van de hemelse Vader te krijgen en te winnen, dan het vertrouwen van kerkmensen te winnen. Want waar de hemelse Vader al vergeven heeft voor de poort van zijn koninkrijk, en de onwaardigheid al ingewisseld heeft voor waardigheid, ring, sandalen, mantel, voordat überhaupt het feest begonnen was, is het in de kerk zo vaak dat mensen zich nog jarenlang moeten bewijzen in de kerk. Want wat jij gedaan hebt, hoe jij je leven geleid hebt, waardoor mensen uiteindelijk weer afvallen en de kerk goodbye zeggen. Jezus wil een menigte, een kerk van vergeving en herstel. Waar mensen hun onwaardigheid af mogen leggen. En waar de kerk van Jezus Christus de waardigheid geeft aan mensen. Om niets. Nou, om Jezus wel. Misschien dat is het enige. En niet een gemeenschap die pas een gemeenschap is wanneer ze erbij horen, omdat ze precies hetzelfde gedrag vertonen als wat wij wenselijk vinden. Jezus Christus wil een kerk niet van slaven. Van mensen die binnen mogen komen, maar gaan er maar een tijdje op blote voeten lopen. En die ring van de aanneming, nou, als je gedoopt bent en er helemaal bij hoort, gaan we eens kijken of je er ook echt bij hoort. De kerk van Jezus Christus bestaat uit zonen en dochters. En niet uit slaven. Satan heeft slaven. Jezus heeft kinderen. Zo zit het. En dan moeten we ons heel diep bewust zijn voor de mensen die binnenkomen, met wie we omgaan, hoe we naar onze families kijken, hoe naar je oude kerk kijkt, hoe naar je nieuwe kerk kijkt. Voor al die dingen. Jezus wil een kerk waar blijdschap is. Of datgene wat verloren is en wat gevonden is. Laten wij vrolijk zijn. En stop nou eens met die jamaars. En al dat andere wat we graag van mensen willen, is bijzaak. Dat is vrucht van de geest. Begin eens met de aanneming. Want dat is misschien wat heel hard nodig is. Kunnen wij blij zijn om een verloren mens, wat een stap in de richting van de Heer Jezus zijn, net zo blij als dat we iets wat we verloren waren weer gevonden hebben? Net zo blij als 1 schaapje van de 100, 1 muntje van de 10 of een verloren creditcard die je weer vindt bij de Albert Heijn. Maar mensen, vinden we dat opeens zo moeilijk? Hoe kan het dat mensen zo moeite moeten doen om erbij te mogen horen in de kerk? Terwijl al die kerkmensen geaccepteerd zijn door Jezus Christus. Dat is het pijnlijkste van alles. Dat ze zeggen kerk van de Heer te zijn. Waar we uit Romeinen 3 leren dat we allen, Jood en Griek, de heerlijkheid van God missen. En om niets worden gerechtvaardigd door zijn kostbaar bloed. Dat zijn wij kerkmensen. Kinderen van Jezus Christus. Wanneer herstellen wij dan anderen in hun waardigheid? Wanneer nemen we mensen echt op in ons midden? Waarom wachten we zo lang? Terwijl we weten dat als Jezus zo lang op ons gewacht had, dat we niet gered zouden zijn. Als Jezus moest wachten totdat wij ons een keer gingen gedragen zoals het moest, had niemand hier gezeten, was er geen kerklid geweest en waren wij alle slaven van Satan. We kunnen niet anders. Het is de genade van God die ons weghaalt van de dood. Die op ons staat te wachten op afstand, ons redt van de dood. En voor de deur van zijn koninkrijk, wat goed, rechtvaardig en heilig is, voor die deur heeft hij onze onwaardigheid gedragen aan het kruis. Om ons waardigheid te geven. Kinderen en zonen van de Allerhoogste Heer. En vandaag de dag, Jezus eet nog steeds graag met zondaren. Amen.